Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer te gast Geron de Wulf. Ik ken Geron vooral als comedian, maar hij is ook actief als acteur. Hij won in 2006 goud op het wereldkampioenschap Impro Comedy. Hij deed veel publieksopwarming voor televisie. Je kent Geron vast van het programma Foute Vrienden, dat in Vlaanderen erg populair was. En waar ook in Nederland vaak fragmenten werden getoond bij De Wereld Draait Door.
Het is dit jaar een ander concept. Eerst comedy en dan muziek. Ik zeg, oké. En wie hebben we dan? Het West-Vlaamse Ventekoor.
Hij heeft de hele leuke podcast De Niet Zo Serieuze Sprookjes. Er is bonusmateriaal bij deze aflevering en dat vind je op het YouTube-kanaal van Elektra. Heel veel plezier. Dit is de Elektra podcast met Geron de Wulf. Wanneer ben jij begonnen met comedy in het algemeen? En dan denk ik dat je eerder al improv deed dan stand-up, of niet?
Ja, ik ben impro begonnen op mijn 17.
Dat is 5 jaar geleden?
Ja, dat is dus 28 jaar geleden.
Ja.
En dat heb ik als job gedaan sinds mijn 21. En ik ben met stand-up begonnen nu 12 jaar geleden.
Ja.
2007, 2008.
Wauw, ik wist uiteraard dat je al lang impro had gedaan, maar niet dat je zo lang impro had gedaan en ook nog gewoon op professioneel niveau. Wat goed.
Ja, ik heb daar redelijk snel mijn geld mee kunnen verdienen. Ik denk, een van die jaren hebben we bijvoorbeeld met een gezelschap dat we toen hadden, 3 Minix, ik denk 160 voorstellingen gespeeld of zoiets. Dus dat is...
Op een jaar?
Ja, op een jaar, ja.
Ja. Waren die goed geregeld?
Ik heb daar geen horrorverhalen. Ik heb veel meer horrorverhalen over stand-up dan over impro, eigenlijk. Zeker als je op bedrijven komt, ja, dat kost dan ook geld. Dus je bent ook nooit alleen. Je staat altijd met 4, 5 op een podium. Ja. Ik heb daar wel enkele shitshows gehad met zat publiek. En je hebt heel veel input nodig, hè? Dus je vraagt constant input. Maar als dat publiek dronken is... En je ziet, dat was een keer, we zaten op een boot... En die waren juist allemaal jenever gaan drinken en wij moesten dan dat half uur op de boot op hun kanaal impro doen voor een visverwerkingsbedrijf uit West-Vlaanderen. En alles wat wij vroegen was zo van, oké, geef eens een kleur. Oh, sperma. Dat was echt constant. En helemaal op het einde, de laatste opdracht is dat we ze vragen om de zin op te schrijven. En die zinnen gebruiken wij alsof dat het onze tekst is.
Ja.
Nu, de baas van het bedrijf die ons had ingehuurd, zat met zijn vrouw helemaal vooraan. En wij pakken die briefjes en wij beginnen een scène te spelen. En echt 9 van de 10 briefjes dat wij trekken is... Ja, maar een baas dat einde lul. Zo'n vrouw is een lelijk wijf. Echt zo, het een op het andere briefje ging over die 2 mensen. En dat was echt zo van... Ja, ik ben blij dat we betaald zijn, Toon.
Ik wilde inderdaad al vragen, wat is het raarste wat je ooit aan suggesties aan het publiek hebt gehad? Want de grootste dooddoener volgens mij is als je impro doet, dat elke zaal, elke avond is er iemand die denkt dat hij iets super origineels heeft door te roepen, seks in een wc!
Ja. Sauna, ja, toilet, haha. Ja, en dat is nog steeds. Dat is onveranderlijk. Elke impro-show Hebt u wel iemand die dildo roept? Een gebruiksvoorwerp, dildo. Dus de grappen daar rond hebben we ondertussen wel al gehad. Maar de stocklines dat we hebben om terug te antwoorden, zijn natuurlijk ook gewoon zo uit uw zak te nemen. Hè?
Ja, dat scheelt. Weet je nog één die je ooit voor je kiezen hebt gehad, dat je echt met je bek vol tanden stond? Of ben je
in intro?
Zo geroutineerd? Ja,
ja nee. Omdat je daar echt, en ik gebruik ook in een impro, je traint daar echt op. Dat, ja, in impro, je reageert op je impuls. En je hebt altijd een impuls. Ja. En als improvisator zijn je getraind om die impuls niet tegen te houden. Dus roept er iemand iets, het eerste wat er in je kop komt, roept hij terug. En dat werkt altijd. Ik geef dat ook in workshops, stand-up en impro. Dat ik dat leer aan stand-up comedians, om dat niet eerst te filteren door hun eigen filter. Ja. Dus er roept iemand iets, je denkt altijd iets. Altijd. Soms is dat iets heel stom. Maar zelfs dan, doordat je dat uitspreekt, wint je tijd. En
ja, dat
zien de mensen ook je eerlijke reactie. Als dat iets kei grappig is uit de zaal, en je lacht er zelf mee en je zegt luid op van, deze was echt een goede grap, vinden de mensen dat ook fijn, omdat die dat zien aan je lijf, dat je eerlijk bent in je reactie. Dus je moet altijd gewoon in dat moment blijven en reageren zoals dat binnenkomt. Is dat heel vreemd dat ze roepen? En je antwoordt ook van, ja, deze is echt heel vreemd. Hier word ik eigenlijk zelfs een beetje ongemakkelijk en bang van. Ja, is dat weer een lach? Gewoon omdat dat een heel eerlijk antwoord is en het is meestal ook, het klopt ook gewoon wat je antwoordt.
Ja. Nou ja, ik... Toen je het zei, dacht ik, oké, maar maak jij bijvoorbeeld een onderscheid? Nou ja, in principe maak je geen onderscheid, want je reageert op een impuls. Maar zit er een verschil in de associatie die je maakt, of de impuls of de emotie? En ik vraag het, omdat ik bijvoorbeeld in stand-up natuurlijk nog wel eens heb, dat je aan iemand vraagt, joh, wat voor werk doe je? En dat iemand heel gewoon, ik ben nog fijne trainer. Mijn eerste impuls is dan, gast, hou je bek.
Waarom? Want dat is eigenlijk een cadeautje dat je krijgt. Ik beschouw alles als een cadeautje. Als er iemand zelfs als grap dolfijnentrainer, en je gaat er volledig in door en je aanvaardt dat gewoon van wow, graaf. Dat er mensen zijn en wat jij dan, waar studeerde dat, jongen? En als je er dan zo lekker in doorgaat en die moet op een bepaald moment zeggen, ja, ik ben helemaal geen trainer, dan kun je die teleurstelling weer gebruiken. Van, allee, jong. En ook dat is weer kei grappig, dat publiek gaat daarmee neergaan.
Heel goed punt.
Dus dat niet afblokken, er gewoon in doorgaan en dat is weer cadeau.
Ja. True. Hey, goed, dat qua impro. En toen dacht je in 2007, 2008... Ik ga comedy doen. Hoe kwam het dat je dacht, ik ga comedy doen?
Een samenloop van omstandigheden. Ik was juist gescheiden. Mijn vrouw en ik hadden een improgezelschap. Dus ja, dat viel uiteen. Er waren x aantal mensen ook waar ik niet meer mee wou spelen omwille van de scheiding.
En ik had van het publiek een relatie die voorbij is.
Ja, maar ook
en
als
twee locaties waar we los van elkaar kunnen wonen.
Ook als de relatie van mijn vrouw werd verder gezet met iemand anders van het gezelschap, dan wordt dat nogal moeilijk.
Ja.
En ik had iets nodig dat ik ook alleen kon doen. Omdat als impro, ze bellen nu en ik ben vrij met een agenda. En dan moeten nog vier andere mensen vinden die ook vrij zijn. En zijn die niet vrij, dan heb je ook geen job.
Ja.
Dat was één. En dan waren we in de Joker in Antwerpen. Begonnen met impro-shows. Die fokken keihard haten, maar dat zat altijd wel lekker vol. En ik weet nog, op een woensdag zei fokken...
Fokken, de uitbater van
de Joker.
Hij is vaker genoemd, reeds in deze podcast.
Ja, het is daarom dat ik hem zo vrij gebruik, ook omdat ik hier al gepasseerd was. En fokken zei toen van, ja, jij doet impro omdat je de ballen niet hebt om stand-up te doen. En ik had echt zoiets van, wat? Tuurlijk heb ik daar de ballen voor. En hij zei, ja, volgende week is het open mic. Je mag afsluiten. En ik had zoiets, oké. En dan had ik gewoon iets voorbereid. En dat was echt een van de slechtste open mics ever. En Fokke zei, ja, normaal heb je 8 minuten, maar doe maar langer. Als het leuk is, laat ik je langer spelen. En ik heb toen de allereerste keer, ik denk 20 minuten gespeeld. En dat was plezant. Zelfs Bas Birker was toen positief. ik weet nog, Bas Birker kwam op het podium en die zei van, oké, we hebben een talentje. Ik had zoiets, all right. En dat heeft mij eigenlijk aangezet om, fuck, ik vind dit kei plezant.
Wat Bas presenteerde dat. Ja.
Ik vind dit kei leuk. ik kan dat gewoon alleen doen. Ik heb daar niemand voor nodig. En ik ben toen gewoon beginnen schrijven, beginnen spelen. En dan is het eigenlijk heel snel gegaan. Ja. Omdat, ja, op het podium staan kon ik al. Verhalen vertellen kon ik ook. En dan een paar wedstrijden meegedaan. En dan, ja, en dan beginnen rollen. En ineens had ik een boeker. En ineens was het vertrokken. Ja. En dan...
Nog wel die open mic. Want je zei, het was een hele slechte open mic. Wat maakte dat deze zo slecht was?
Heel specifiek weet ik niet, maar ik weet wel dat er het eerste anderhalf uur heel weinig gelachen is. En dan kun je spreken van een slechte open mic, denk ik. En ik was veel te hard zelf gestrest om te herinneren wie dat er zelfs nog maar op stond. Ik weet alleen dat Fokke zei van, je krijgt langer dan 8 minuten als het leuk is. En ik heb toen ja, tegen de 20 minuten gespeeld of zo.
Ja.
Met mijn eerste materiaal. Ik vond dat toen ook heel, heel frappant. Ik stapte van het podium. En er was een andere open micer die al veel langer aan het open micen was. En die kwam naar mij en die zei letterlijk van ja, er zitten wel leuke 2 minuten in. Toen was ik dit van, fuck you, ik weet ook dat die 20 nog niet geniaal waren. Maar ik heb die 20 wel goede 8 minuten gehouden, geen 2. Maar dat was echt zo direct van, mij terug naar beneden duwen, want anders had ik misschien te veel zelfvertrouwen gehad.
Oh, maar dat is een hele podcastserie apart over hoe open micers met elkaar om kunnen gaan.
Nu, in het algemeen, comedians, dat is toch anders dan impro-spelers. In stand-up comedy zie je toch heel vaak, zeker als je zelf nog aan die week aan timmeren zei, ik wil beter zijn dan die voor mij, ik wil beter zijn, ik wil de beste van de avond. Terwijl in impro moet je samenspelen, je moet echt... Ja. Je trekt één verhaal samen door. En dat brengt ook de relatie onderling in een volledig andere sfeer. Je veel meer iemand die de voorzitter geeft appreciëren, omdat je weet, ja, ik heb die nodig om te kunnen scoren.
Ja.
En ik heb dat al heel vaak tegen heel veel comedians ook gezegd, van, beschouw zo'n avond gewoon als een avond dat je samen moet maken. Iemand die voor mij knalt, vind ik fantastisch, omdat ik weet dat ik daarover ga. En dat is niet omdat ik beter ben, als dat omgekeerd is, is dat ook zo. Ja. Als ik knal, die na mij drijft erop en die gaat verder. Dus ik wil ook niet dat mensen betalen voor een halve avond die slecht is. Ik vind het zo leuk als het voor de pauze leuk is en dat ik na de pauze ook kei leuk ben en dan hebben die een topavond gehad.
Ja, ja, ja.
En die hebben een halve avond leuk, ja, oké, dan kun jij zeggen van ja, die headliner was leuk, maar je hebt wel ook de helft van de avond een kutavond gehad. En ik beschouw echt iedereen die samen op dat podium, ik geef die dezelfde steun, ook als in de keigrote beginners. Ik zal mee naar hun set luisteren, ik geef die moed. Ik pep die mee op, gewoon kwestie van... we zijn allemaal verantwoordelijk voor diezelfde avond.
Ja.
Als ik naar mijn avonden kijk waar dat echt het dak eraf ging, dan waren die momenten... waren de comedians voor mij ook al goed. We hebben die eigenlijk de boel opgewarmd van waar dat ik kon lanceren. Ja. Dus ik heb hen ook nodig gehad om het dak eraf te knallen. Ik heb nog nooit echt volledig het dak eraf geknald als het voor de pauze... bizar slecht was gewoon. Dan kun je nog heel goed spelen, maar je krijgt niet die magie niet meer.
Nee.
En daar doet het wel voor.
Ik ben dan ook helemaal niet geïnteresseerd in de avonden dat het dak eraf ging.
Nee,
ik ben geïnteresseerd in de avonden dat het dak een rots was zat.
Ja.
En ook geen centimeter wilde verschuiven.
Ja, die krijgen we ook, hè. Ik weet nog, mijn allereerste betaalde optreden. Via... Born Bookings, dat was een boekingskantoor in België vroeger.
Ja.
Dat was met Igor samen en ik.
Igor uit Poperingen. Misschien goed om voor Hollandse luisteraars te zeggen. Igor uit Poperingen is...
volledig absurd. Een typetje. Ja. Ook een stripfiguur. En die heeft zo'n een kap op zijn hoofd. Speelt op blote voeten. En enorm absurd. Heel grappig.
Heel erg grappig. Ja, ja. En raar.
Ja.
En ik denk voor de gemiddelde Hollander redelijk onverstaanbaar.
Ja, volledig onverstaanbaar, denk ik. Je hebt ook altijd een ukulele bij.
Ja, precies. Maar gewoon avond, even een beeld van Igor neerzetten.
En die avond had hem een bijl bij ook en een stronk om een bijl in te slagen. Nu, hij moest optreden in de Far West in Oost-Wezel. Dat is een gemeente buiten Antwerpen, waar dat heel veel gras is, vandaar de Far West. En dat is een café, er was een café met een hoek in ook zo.
Maar is dat, wacht even, hebben we het over Wust Wezel of is dat Far West in Loenhout?
Loenhout, dat is hem, Loenhout.
Ik heb het er vanmiddag nog met iemand over gehad.
Echt?
Ja, en die had daar toevallig ook gespeeld. We hebben daar niet behandeld. Maar het kwam ter sprake omdat ik daar ooit heb gespeeld met Jelle den Turk.
Ja, maar die
En die was ook heel erg absurdistisch en met liedjes, maar ook een heel mooi gevoelig nummer en weet ik wat. Ik denk, de mensen in Far West spreken er misschien nog steeds van, maar niet met ontzag. Jullie speelden daar met z'n tweeën. Vertel.
Het was een zondagavond. En wij begonnen om 8:30. Maar om 8:00 begon ook de voetbal. Club Brugge tegen Standaard. Twee topploegen uit België. En bleek dat er ook wel een Club Brugge fanclub in dat café gevestigd was. Dus die moesten de match kijken, maar die match was dan in een andere hoek. Dus ik kon het scherm niet zien, maar wel de supporters horen. Die stonden tot mee in het café waar ik moest spelen samen met Igor. En voor de rest zat er nog 4 man naar ons te kijken. En de rest zat naar de voetbal te kijken. Dus een Igor heeft toen als eerste gespeeld. Ja, die heeft echt het publiek ook gewoon kwijtgespeeld. Omdat echt niemand was. En ondertussen was er een match waar er echt zo 5-4 of zo. Echt om de 10 minuten werd er 40, 50 man zot. begonnen die te roepen. Nu, ik ben ook voetbalsupporter en ik haat Club Brugge. Ik ben een Antwerp-fan en de grootste vijand buiten de Beerschot is Club Brugge. Dat is echt een veter tussen Antwerp en Brugge.
Ja.
Dus elke keer dat zij scoorden, ben ik ook grappen beginnen maken tegen Club Brugge. In de overmoed van mijn eerste optreden. En dat was ook een heel slecht idee. Want redelijk snel stonden er ook al zo een tiental meer naar mij te kijken. Maar niet uit interesse. Maar meer om te afspreken van, oké, wanneer vallen we die aan en slagen we die dood? Nu, ik ben er levend van afgeraakt, maar dat was mijn allereerste optreden.
Oh, wauw. Je allereerste betaalde optreden?
Ja, mijn allereerste betaalde optreden. Ja. Ja.
En als ik het me goed herinner, was dat daar speelde je met z'n tweeën. Dus je speelde ook gewoon allebei 45 minuten ongeveer.
Ja, zoiets, denk ik. Ja.
Wauw.
Ja, ik ben heel snel heel lange sets beginnen spelen. Dat heet overmoed, Wouter. Gezondheid. Ik ben blij dat er een scherm tussen zit, Wouter.
Ja, precies. Nou ja, we houden sowieso keurig 150 kilometer afstand. Er kan hier niks gebeuren. Maar goed. Heb jij veel opwarming gedaan?
Publieksopwarming, ja. Ik heb daar een tijd van kunnen leven ook weer.
Ah, oké.
Ja, totdat je merkt van, ik was er ook goed in. Vandaar ook dat ik als MC daarna ook al nog heel veel gewerkt heb samen met Bas. Ik denk dat Bas en ik zo in Vlaanderen bekend staan voor de mensen met de meeste publieksinteractie in onze sets eigenlijk. Als Bas voor mij speelt, I'm fucked. Want dan heeft hij echt al het interessante al uit die zaal uitgehaald. En omgekeerd ook. Dus met Bas spelen is altijd heel leuk bij mij. Maar ik heb dat jaren gedaan, maar ja, je bent op een bepaald moment ook gewoon de opwarmer. En ik had het wel gehad toen. Ik had zoiets van, oké, dit gaan we niet meer doen. En dan heb ik dat nog een tijd gedaan, alleen maar voor programma's of waar ik de mensen goed kende. Die echt rond, dat dat bijna een vriendendienst was. En zo doe ik dat nog af en toe als dat echt een vriendendienst is. Een producer dat kende, zegt, Geron, we hebben nu nodig voor ene keer. Dan doe ik dat nog wel eens ene keer, maar doorgaans niet meer.
En want op een gegeven moment was je er klaar mee. Wat maakte dat je dacht, ja, hier ben ik. Ik heb namelijk zelf ook redelijk wat opwarmwerk gedaan. En ik heb nog één klus die ik nog altijd doe. Die ik ook heel leuk vind, bij Zondag met Lubach.
Dat zal wel. Ja.
Ja, nou ja, precies. Dat is een hele leuke om te doen. En dat is een geweldig team om mee te werken. En daar klopt alles. Maar ik heb er ook gedaan, waardoor ik nu ook denk,
Nee. Ja, ik ook. Ik heb ruzie gehad met enkele televisiesterren en zo. en dikwijls omwille van misverstanden of omwille van ego's. Ik heb met heel leuke mensen samengewerkt die... Ik weet zo goed dat je ten dienste staat van. Maar er is een show geweest ooit in Vlaanderen en die liep volledig mis. Mensen moesten blijven zitten. Ik denk dat ik 6 uur in de studio heb gezeten. En ik heb daar van die 6 uur heb ik 5 uur gevuld. Maar ik stond kletsnat in het zweet na de show. Uiteraard, de presentator krijgt applaus. Maar op dat moment zegt er iemand uit de zaal van oké, een opwarmer, ook een applaus. En ik krijg een staande ovatie.
Oh, wow.
En wij gaan samen af. En die presentator zegt, ja, jij moet niet meer komen. En dan is het zoiets, fuck you.
Wow.
Ja, dus zulke dingen zijn ook een paar keer gebeurd. En dan merk je ook van, ja, ik ben maar een opwarmer. En ja, er is gewoon meer talent. En op den duur kende dat vak ook.
Ja.
En dan ja, had ik er gewoon geen zin in en ben ik daarmee gestopt.
Want als je 5 uur staat te vullen,
ja?
Wat vertel je nog na...
Ja, wat je dan nog kunt doen is praten met mensen gewoon. Praten met mensen en de sfeer erin houden. En een leuk groepgesprek op gang houden. En heel veel shit onthouden. Als je ineens met die begint en die is pastoor in Lovendegem. Dat je weet, ah, Lovendegem, dat ligt vlak naast daar. Kinderen ook. En ja, constant linken maken, het publiek niet zien. Af en toe... een eigen verhaal vertellen daartussen en dan ineens doorkrijgen. Oké, we beginnen eruit te gaan. Oké, mensen. Oké, we liggen terug plat en we gaan weer verder. Dus dat was 5 uur lang trippen. Maar ja, dat is niet plezant, hè? Je bent meerdere keren aan het sterven. Hè? Zeker dat die producer ondertussen ook nog in je oren zit. Vertel nog eens een mop. En je zegt, ja, maar ik ben geen moppentapper, hè? Ik wil geen moppentap. Ik wil gewoon je sfeer erin houden. Dus ja... er waren heel leuke momenten bij, heel leuke programma's, maar ook programma's waar je nooit meer mee geassocieerd wilt worden. ik was ook niet... Wij hadden toen ook zo de Breng je tandenborstel mee show of zoiets.
Ja.
Ja, dat kwam uit Nederland alleszins.
Wij hadden hem hier inderdaad, de Vergeet je tandenborstel.
Ja, dat is hem.
Met Rolf X. Wouters.
Ja, wel, die hadden wij ook in Vlaanderen. Dat was niet mijn soort opwarming. Waar iedereen op en dan de polonaise en ja, dat deed ik niet. Ik weigerde dat gewoon. Maar dan komt het daartoe, ze hebben nu geboekt en je hebt zoiets van, en dan zeggen die in hun oor, ja, Geron, en dan nu de polonaise in zitten. En ik heb zoiets nee, ik doe geen polonaise. Ja, jawel, wij willen een polonaise in het publiek. Nope. Dan heb je een andere opwarmer nodig. Ik doe geen polonaise. Ik ben niet de le.
Oh.
Ja, dan botst het wel, hè.
Oh ja, ik snap het heel goed. Ik heb, ja, nou, wat ik zei, ik nam de aflevering op met Suzuki en die heeft natuurlijk ook behoorlijk wat opwarmwerk gedaan. En daar hadden we het ook over. En dit zijn inderdaad ook, ja, als ik gebeld word voor zo'n klus, nee, daar moet je mij niet voor hebben. Er zijn opwarmers die dat fantastisch kunnen.
Ja,
ja. Bel die.
Ja.
Maar ik ga het niet doen.
Ja, en heel veel opwarmers weten ook niet dat een opwarmerset is geen stand-up set. De bedoeling is niet dat je daar een kwartier komt stand-uppen.
Nee.
Je moet gewoon altijd... Dat vond ik altijd zo... De allereerste keer dat ik in een televisiestudio van binnen zag, dat was wow. What the fuck, my wow. Dat gevoel heeft een helft van het publiek, hè. Die komen daar binnen en dat is magie, hè. Van wow, ik zit hier bij Lubach. What the fuck? Het gaat beginnen. Dus dat is daarop doorspelen. Daarop vertellen van, hé, mannen. Hé, tof dat je bent. Wow. Dus mijn opwarming was meer... Ook een gesprek die op hun gemak zetten, dat mensen toelating hadden om te lachen, om te reageren.
Ja.
En zo zie ik ook stand-up. Hè. Als je ziet dat de comedian in control is, ja, dan heeft het publiek toelating om te lachen. Op het moment dat een comedian echt aan het sterven is op het podium, ja, er zullen nog wel een paar lachen, maar de helft zit mee, oh nee. Dat gevoel wilde nooit. Dus de truc is om je publiek zo op zijn gemak te laten zitten dat hij eigenlijk... op alles durven reageren.
Ja. Absoluut.
Maar daar gaat de podcast weer niet over.
Oh, mijn hoofd is nu heel erg zo... Oh, maar vertel meer. Dit is heel interessant. Dit is leuk. Maar ik wil ook van weten van de momenten... dat jij niet in control was. Of dat je misschien wel... Dat het niet per se aan jou lag. Maar wat natuurlijk ook met regelmaat voorkomt... in Nederland en niet anders in Vlaanderen, is dat je ergens aankomt en denkt, holy shit, waar ben ik nu weer?
Ja, en nog steeds, omdat ik ben niet de comedian die alleen maar culturele centra doet. Ik doe heel veel ook de cafés en de kleinere zalen, het clubcircuit in Vlaanderen. Dus, hier ook al een keer uitgelegd, zo de VZW's, de Giro en de Scouts, die shows organiseren in tenten en in parochiezalen. En ik kijk er ook niet op neer, ik vind dat nog altijd hele leuke shows ook. Maar dan kom je effectief ook wel dingen tegen. dat is nog niet zo lang geleden, dat was vorig jaar. Eigenlijk, die hadden mij 2 jaar geleden geboekt. Ergens in West-Vlaanderen, een kermis. En die deed elk jaar een comedyavond. Die hadden mij 2 jaar geleden geboekt en ik had een dubbele boeking. Dus ik had die mensen gezegd van, het spijt mij enorm, ik kan niet. Ze hadden Thomas Smit en mij geboekt en dan is Thomas Smit in David Galle gekomen. En ik heb toen met een stomme kop gezegd, boek mij volgend jaar, ik kom gratis. Omdat ik gewoon met een schuldgevoel zat. En daarom heb ik nu een management, die doen dat niet meer. Maar ja, ik deed dat toen nog wel. Zo, ik zal gratis komen, sorry. En het was ook wel mijn fout. Dus ik kom er het jaar daarna gratis aan. Dat was ook de tijd dat ik nog als veganist, 100% veganist leefde. Dus ze hadden ook veganistisch eten voorzien. Dus ik kom ertoe.
Wat in West-Vlaanderen, denk ik.
In West-Vlaanderen, ja.
Dat is best een ding.
Ja, dat is een ding. Want dat was ook het eerste, ze zeiden zo, we hebben veganistische broodjes met garnalen en zalm. Dus ja, dat ze er niet 100% mee zijn. Ik kom eerst in de zaal ook. En ik zie dat de hoge tafels in het midden staan en de lage tafels rond. Wat raar is. Omdat als je aan die tafel staat, iedereen die er rond zit, zie je niks meer. Dus ik leg dat ook uit. Ik zeg mensen, best omgekeerd.
Met hoge tafels, van die staattafels.
Ja, van die receptietafeltjes. Ja. Die stonden allemaal in het midden. En dan andere tafels, er langs in de stoelen staan er langs. Dus ik had echt dat concept ook. Ik zeg mensen, dit concept klopt niet. Ik zeg, draai dat om. En dat was al zwaar tegen hun zin. Ja, wij willen dat zo doen. Ik zeg, maar dat is zo niet werk. Dus oké, ze draaien dat nog om. Goed, ik ga backstage. En ik vraag op dat moment, wie treedt er nog op? Ja, want vorig jaar was het Thomas Smit en David Galle. Ik zeg, wie is er nog? Ah ja, jij bent het voorprogramma. Ik zeg, oké, geen probleem. Ik dacht, wauw, we krijgen een grote naam. Ik zeg, wie is er nog? Ja, het is dit jaar een ander concept. Ik zeg, oké. Het is het eerst comedy en dan muziek. Ik zeg, oké. En wie hebben we dan? Het West-Vlaamse Ventekoor. Dus dat is een koor van West-Vlaamse mannen die ouder zijn dan 70. Zich echt een 30, 40 man. Volledig hullen in glitterpakken. En dan bekende evergreen zingen met West-Vlaamse teksten op. Wat af en toe ook grappig is. Ik zeg, oké, laat mij alsjeblieft eerst spelen. Want ik wil niet daarna spelen. En nee, je mag eerst spelen. Ik zeg, oké, goed, het is 7:15. Ik zeg, hoe laat begint het? 7:30. Ik zeg, maar de zaal is nog leeg. Ja, maar om 7:30 beginnen. Ik zeg, wow. Ik zeg, dit is mijn muziek voor op te komen. Ik zeg, als school zegt 7:30. Ja, om 7:30 gaan de deuren op. Ik zeg, ja, maar wacht, dan begin ik hier nog niet. Nee? Ik zeg, nee. Ik zeg, eerst alle mensen binnen. Ik zeg, dan kondigde mij aan, dan de muziek en dan kom ik. Oké, goed. Ik zeg, ik kom nu nog even backstage. Komt 5 minuten voor de show zeggen dat we beginnen en dan ben ik. Dus wordt 7:30, uiteraard, de mensen gaan binnen. En een minuut na 7:30 hoor ik mijn muziek. Dus ik denk ook van, ze zijn nog even aan het testen. Ze zijn nog aan het testen. Ik zeg, ça va, ik blijf rustig zitten. Ik ben nog een broodje zonder zalm aan het eten. En 5 minuten later komt die mens. Ik zeg, gaan we beginnen? En die zo, ja, uw muziek is 5 minuten geleden al gespeeld. Ik zeg, hoe? Ik zeg, en heb je mij al aangekondigd? Ja. Ik zeg, en die mensen zijn nu al 5 minuten aan het wachten? Ja. Ik zeg, oké, goed, dan zal ik maar beginnen. Ik zeg, kun je de muziek nog eens spelen? Ja. Dus die spelen de muziek nog eens. Ik kom op. Ik zeg, hallo, ik ben er. En echt niemand is naar mij aan het kijken. Echt niemand. Heel die zaal, dat is, 200 man. Allemaal 70 plus. Allemaal gekomen voor het West-Vlaams Ventekoor. Dus ik begin met interactie, of ik probeer. Ik zeg, hey, meneer daar, die draait zijn eigen om. En die zegt ook letterlijk, ja, maar hij kwam niet voor u. Hè. Ik ga hier nog even voortpraten. Dus ik kom niet voor u. Dus die hadden ook zoiets van, als ik niet voor u kom, dan kan ik gewoon mij verder omdraaien en verder babbelen. En normaal is dat, als dat zo ene in de zaal is, ça va.
Ja,
maar dan... dit was iedereen. Iedereen in die zaal was dat om doen. Zo van, ja, maar wij komen niet voor u. Zwijg. En ik heb toen gespeeld... mijn eer en trots zei van, ik ga 45 minuten spelen. Ik zal 45 minuten spelen. Ik denk dat ik ze ook gespeeld heb. voor drie mensen die wel keken. En die keken echt het medelijden. Die waren echt van, ja, ik zal kijken. En die hadden ook al spijt dat ik dat oogcontact gemaakt had.
Ja, want die durven niet meer terug om te draaien.
Die durven niet meer terug om te draaien. Dus ik heb daar wel mij nu laten doen. Ik heb... volle charge gespeeld, alsof dat ik keihard aan het knallen was. En ook afgesloten met tada! En dan nu het West-Vlaamse Ventekoor. Dank u wel! Ik heb eigenlijk het tegenovergestelde gedaan, wat Xander een keer heeft gedaan. Hij heeft er ook verteld dat hij gewoon op een duur zo'n boodschappenlijstje aan het aflezen was. Nee, ik heb daar mijn plezier en energie op dat podium blijven spelen. Ik denk dat er in de loop van de avond wel nog iets meer mensen zich omgedraaid hebben. Maar ik heb eigenlijk voor drie mensen gespeeld.
Oh, wauw. Maar hoe... Ik bedoel, chapeau, hoe... Hoe kan jij jezelf in zo'n situatie... Ik bedoel, ik snap aan de ene kant dat je gewoon dan denkt... Oké, fuck you, ik ga wel volle bak spelen en misschien krijg ik jullie alsnog wel mee... Maar 45 minuten is lang.
Ja, ja.
Maar er is op dat moment iets wat er
ik ook
is...
Ik ken mijn show van buiten.
Ja, ja. Maar toch, ik bedoel, ik ken mijn show ook van buiten. Maar als er niemand reageert, is het op een gegeven moment ga je ook gewoon tellen. Zo, oh, deze werkt ook al niet. Oh, deze, als deze niet werkt, dan gaan jullie dat stuk straks al helemaal niet leuk vinden. Hoe hou jij het vol om zo lang die energie hoog te houden? Als je dat ook kan... Met 5 uur vullen bij een opwarming.
De verwachting... uw verwachting moet wel wegvallen. Ik verwachtte niet meer dat er nog gelachen ging worden. Ik rekende er ook niet meer op. I didn't care. En ik ben een beetje in overdrive gegaan. Dan, oh, oké, okay, zit dat zo? Dan ga ik hier... Ik kan hier shinen. En dat is ook iets dat ik uit de impro heb. Je bepaalt uw afgang zelf. Je bepaalt zelf... hoe gênant dat het wordt. En ik wilde hun dat niet gunnen. Ik sta hier 200 kilometer van bij mij thuis, gratis. Ik ga hier shinen alsof dat dit mijn beste show ooit is. En ga je achteraf niet kunnen zeggen van... Ja, maar ja, die heeft... Ja, dat was pijnlijk. Nee, ik heb in dat pijnlijke moment gewoon niet gegund. Ik heb gewoon zo... dit is plezant. En er zal wel wat cynisme hebben ingezeten en wel hebben doorgesijpeld. Maar ik heb het niet in mijn hart laten komen. Oh, ik weet ook nog, ik ben lachend naar huis gereden. Ja. Ik zei van, goed gedaan. Ja.
En kreeg je een eindapplaus?
Ja, van 10 man of zo. Maar ik heb bij mijn eindapplaus samengekoppeld met het Ventekoor, die dan wel gigantisch applaus kregen. Dus heb ik daar ook een beetje op meegenomen dat hun beginapplaus mijn eindapplaus was.
En, maar heb je die organisatie nog gesproken? Of hoe vond
Nooit niet meer. Ik ben wel redelijk snel vertrokken, want ik had honger. En ik ben dan thuis groentjes gaan eten. Ja.
Oh, wauw.
Ja. Oh.
Ik zit even te denken, want je zei al, ik heb een paar shows waar ik sowieso wat over wil vertellen.
Ja, ik heb een hele lijst gemaakt. in Vleteren. Dat is ook in West-Vlaanderen. Ook vorig jaar samen met Steven Mailleux. En ze hadden ons geboekt voor een show van 150 man. Zo, je krijgt het dan op je callsheet, ja, 150 man ongeveer. Steven eerst, dan jij. Nu, Steven is zelf ook West-Vlaming. Dus in West-Vlaanderen als Antwerpenaar is het sowieso moeilijk. Maar meestal heb ik daar eigenlijk redelijk weinig last van.
Ja.
Nu, wij komen daartoe. En dat is een zaal gigantisch. Er staan, ik denk, 700 of 800 stoelen. En wij komen binnen en die zeggen, ja, het is uitverkocht. En wij zo, wat? Het is uitverkocht. Ja, het was succesvoller dan dat we verwacht hadden. Dus we zeiden, oké, even apart met Steven. Steven, wij worden geboekt voor een optreden van 150 man. Laten we onszelf de zeel trekken en meer geld eisen. Want ja, dit klopt niet. Dus was dat eerst al een discussie van, en die hadden zoiets van, nee, we hebben gewoon ons best gedaan. Ik zeg, maar goed, je boekt ons van een kleine show, je hebt een show met 700 man. Dus onze fee is maal 2 gegaan, eigenlijk nog te weinig was mijn pomp. En Steven had zoiets, ja, ik speel eerst, goed. En Steven speelt daar de boel kapot.
Ja, nu, want dat doet hij.
Dat doet hij, ja, Steven is geweldig comedian. En daarna kom ik. En dat waren allemaal scouts, jeugdbewegingen die daar zaten. En ja, de mensen weten dat misschien niet, maar ik heb ooit een programma Foute Vrienden gedaan. Ja.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link, waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Dus hadden een hoop mensen afgesproken ook om mij te pranken, terwijl ik bezig was. Ja, de mensen weten dat misschien niet, maar ik heb ooit een programma Foute Vrienden gedaan. Ja. Dus hadden een hoop mensen afgesproken ook om mij te pranken, terwijl ik bezig was. De interactie was heel leuk, maar vanaf dat ik met mijn materiaal begon, zakte het ineen. Ze waren niet mee met mijn materiaal, maar wel mee met de pure interactie. En ik ben volop bezig in een stuk materiaal. Ik zit halverwege in de show, zo een half uur of zo. En ineens hoor ik zo rechts in de zaal zo een vogel. Kra, kra. Dus ik reageerde. What the fuck is dit? Ik laat dat passeren. Ik ga verder. En ineens aan de linkerkant. Kra, kra. En dan ineens in het midden. Kra, kra. Dus die hadden zich verspreid. En die hadden afgesproken. Oké, op die minuut beginnen we dan. En gaan we vogelgeluiden doen. Tok, tok, tok. Maar als er maar over vraagt, reageren we niet. Dus we weten nooit wie het is.
Oh.
Dat duurt echt 7 minuten. Ja, elke grap dat je maakt, ja, valt weg omdat er een vogel tussen komt. Dus ik zeg op een bepaald moment, oké, goed, hè, lichten aan. Ik zeg, wie? Hè? En uiteindelijk geeft het toe van, ja, dat zijn wij. Oh, grapje. Ik zeg, oké, en welke vogel was dat? Ja, dat was een kraai. Kraai, kraai, kraai. Ik zeg, oké, welke vogels hebben we nog? En we hebben duiven. Ik zeg, oké, wie van het publiek gaan we indelen? We gaan er een groot vogelconcert van maken. En dat was toen een impulsief idee. Op dat moment zat de Steven ook al opzij en achteraf zei hij ook, had hij zoiets van, oh nee, Geron, dit is niet het juiste idee. Dus ik heb heel het publiek in vogels verdeeld. Dus we hadden daar de kippen, we hadden daar de kraaien. Dus telkens dat ik naar een groep wees, moesten zij hun geluid maken. Zo, kra, waa, wie, wiet, wiet, wiet. En dat is even leuk, voor 2 minuten. Heel de zaal gaat in een, ja, zoals wij dat noemen, een cacophonie. En dan moet je terug naar je materiaal. Ja, vergeet dat. Hè.
Ja, maar hoe?
Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Dus ik heb nog 3 minuten materiaal gedaan en echt zoiets van, ja, hier stopt het. En toen ben ik echt afgegaan en ik wist ook van, ik heb de foute keuze gemaakt. Die avond is zwaar in mineur geëindigd. Ik heb daar geen fans gemaakt. En ik kwam af het podium en de Steven Majeur lag echt op de grond te rollen van het lachen.
Ja, allee, snap ik.
Een vogelenkoor. Ik zeg, ja, mijn man, ik zeg, ja, dit was aan het gebeuren en dat is gebeurd. En de foute keuze gemaakt. Dus ik kan nooit geen vogelenkoor niet meer opstarten omwille van te veel vogelgeluiden in de zaal.
Ik wilde namelijk eigenlijk gaan vragen, van wat is, of heeft jouw improv je verleden je geholpen bij stand-up? En dat ik dacht, ja, dan ga je natuurlijk zeggen, reageer vanuit die impuls en ga erin mee. En hier deed je dat.
Ja, en dat was absoluut de foute keuze. Maar dat is zoals een gordel dragen in de auto. 99 keren zal dat u redden. En 1 keer gaat de dood gaan in de brand. En wel, die skills redden nu 99 keer, maar toen ben ik in de brand gebleven.
Oh, wauw. Zijn er andere momenten waarop je juist wel een stand-up comedy gig had en dat je dacht, oei, hier heb ik me echt gewoon uit kunnen redden, ook al was het lastig, doordat ik gewoon al 20 jaar impro achter de rug heb?
Ja, Dat is een vaste comedy set tijdens een festival, een rockfestival, met allemaal coverbands in Meeuwen-Gruitrode. Dat is op de grens met Nederland in Limburg.
Ja.
En telkens als er een band wisselt op de wei, doen ze in het café comedy. En ik stond daar om 12:00 s'nachts. En voor mij was Jens en Donker al geweest en goh, nog iemand, ik weet niet meer wie. En, maar ik had die dus niet meer gezien, want ja, er zit altijd 2 uur of 1,5 uur optreden tussen. Ja. Dus ik kreeg om 1:00 de zatte metalheads, die al heel een dag ontzuipen zijn. En ik had de Jens nog wel gehoord en die had echt zoiets van, ja, het werkt niet, het werkt niet. Ik had een andere ook gehoord, dat was een Tom Sijs, die ook zei van, ja, het werkte niet. En ik had zoiets van, oké, goed, en ik mag afsluiten voordat Guns N' Roses begint te spelen. De coverband van Guns N' Roses, ja. Roses and Guns, geloof ik. Ja, Roses and Guns. En dat was hun een headliner, dus er staat allemaal vol Roses and Guns fans in de zaal. En ik heb daar 1 uur gespeeld en 0 minuten materiaal gedaan. Maar echt 0. Omdat dat gewoon niet ging. Dat was gewoon... Oké, jij en die eruit halen, ermee beginnen en gewoon ad rem zijn. 1 uur lang, grap op grap. Verbaal gevecht eigenlijk. En ik stap af, kletsnat. Die organisator had zoiets van, wow, dit was geweldig. En ik had zoiets van, fuck you. Want ik vond dat absoluut niet leuk. Ik heb ook onlangs zat in de gevangenis. Juist hetzelfde. 1 uur lang, gewoon verbaal gevecht. Jeroen Leenders was de maand ervoor na 3 minuten afgestapt of zoiets. Oh. En ik had het dan wel aan, dat gevecht. En ik blijf er dan...
Heb je veel shows in gevangenissen gedaan?
Ja, ondertussen al wel. Ik denk ondertussen toch een tiental. De allereerste keer. Dat was de dag nadat Jeroen Leenders kameretten had gewonnen. Of Leiden? Leids. Had gewonnen. En die moest naar De Wereld Draait Door. En ja, wij hadden een optreden samen in de gevangenis, samen nog met een beginnende comedian. Maar ik was toen ook nog niet super lang bezig. En wij krijgen daar te horen, Jeroen Leenders komt niet. Oké, dus ik een kwartier, de andere een kwartier en dan 1,5 uur Leenders, 1 uur. Ja, is nu 1,5 uur weg. Dat is mijn eerste gevangenis, Dendermonde. En in Dendermonde was een maand daarvoor 33 man ontsnapt. En ze waren niet helemaal al teruggevangen. Dus er waren er echt nog een hele hoop ontsnapt. Dus je weet ook, de domste zit er nog altijd hier. De rest is ontsnapt. En... Die organisator of de cipiers die zegt van ja, hoe werken wij? We laten die binnen en dat is 1 uur. En pas na 1 uur worden die terug begeleid. Ook al zijn ze een kwartier vroeger klaar, die zitten daar 1 uur binnen. Dus je kunt niet, ja, je kunt 3 kwartier spelen, maar ja, dan staat er nog een kwartier met die gevangenen. En dat was nu ook niet echt het idee dat we aangenegen waren.
Leg dus, even druk erop.
Dus die voor mij begint en die zegt, ja, ik heb echt maar 15 minuten. Ik zeg, oké, we trekken onze plan, maar ik zal wel zien hoe ver ik spring. En die eindigt zijn set, omdat die wordt daar gehackeld langs alle kanten. En die eindigt zijn set met de wijze woorden, haha, gevangenen 6, comedian 1. Dus die had geen ene goede repliek kunnen geven. Die gevangenen waren onder wind de hand. Dat was dus een set. En ik ben toen echt Johnny Cash-stijl opgekomen. En ik ben al die mannen die iets geroepen hadden er binnen uithalen en die verbaal beginnen afmaken. En na 3 minuten gezegd van oké, comedians 9, gevangenen 6. Ik heb applaus gekregen. En gewoon... Al mijn shit kunnen doen dat ik kon doen. Ik heb daar een heel leuk optreden gehad. Ik denk dat ze maar 5 minuten voor tijd vrij waren. Nog bij die mannen, tussen die mannen gestaan, die vonden het fantastisch. Dus soms is dat heel leuk. Ja, ik heb onlangs nog een gedaan in gevangenis Antwerpen samen met de Jan Linzen. En Jan Linzen als voorprogramma, dan ik. En dat stond gepland op een dag. En we kregen een dag ervoor telefoon van, ja, we moeten het verzetten, want er is een gijzeling gaande. Dus het mag nu niet. Oké. Dus 3 weken later wordt het terug vrijgegeven, mogen we gaan spelen. En die gasten die binnenkomen, die zien mij. En ja, die beginnen al te flippen. Foute vrienden, want ja, hoe fout kun je als foute vriend zijn in de gevangenis? Maar ja, Jan Linzen komt eerst en ik sta van achter en Jan Linzen moet een kwartier doen en ik heb 20 minuten of zo, denk ik. En Jan Linsen is een hele zachte, ja, een goede comedian, maar heel zacht van stijl. Gewoon nooit hard in. En die heeft geen één grap kunnen vertellen. Alles wat hij begon, waren ze ontroepen. We hebben geen on, we willen geen on. We hebben geen foute vrienden, foute vrienden. Oh. En ik heb na 3 minuten tegen, of na 5 minuten tegen, nog maar Jan, het is goed, dus ik gooi mij er maar op. En dat was ook gewoon 40 minuten verbaal gevecht. Homograppen, zeep in een douche grapjes. Altijd sneller reageren dan de rest. Een beetje uitdagend spelen. Laten zien dat je niet bang bent. Maar ja, je is die kapot, hè. Je gaat echt van die scène van.
Geen een van die jongens gaat ooit een Nobelprijs voor natuurkunde of literatuur.
Nee.
Maar die zijn slim op een ander niveau. En dus in die zin mensen lezen en emoties en angst vooral ruiken. Dat kunnen ze als de beste. En als jij dat op het podium staat en ze proeven ook maar een beetje twijfel. Dan ben je weg.
Ja, want ik maak er echt grapjes van. Hé, mannen, weet je wel, ik lig vanavond in mijn bed naast een lekker wijf. Fuck you. Weet je, zo die, hè. En een hoop mensen kunnen ermee om. Er zijn er wel een paar die af en toe vies kijken. Ik heb, ik denk een half jaar voor die show ook in Hasselt gespeeld, in de gevangenis. En dat was een gemengd publiek. Dus links de vrouwen, rechts de mannen.
Wow.
Nu, die hadden elkaar al, weken geen vrouw gezien. Dus het eerste kwartier waren die allemaal naar links aan het kijken. Die waren echt naar links aan het kijken, niet naar mij. Maar er zat vooraan een beest, kaal. Ik denk dat hij 7 mensen had opgegeten of zo. En die zat daar en die wist nog wel te appreciëren. Ik heb daar ook grapjes over gemaakt. En die had de kakken gezet, maar die was zo stoer. Die trok zijn eigen eigenlijk, die was redelijk cool. En ik kom in Antwerpen binnen en diezelfde zit van voor. En dat was echt van... Ik zeg, heb jij een broer die keihard op u trekt en ook heel fout is en in de gevangenis zit? Of zit jij dezelfde die mij zelfs in gevangenis begint te volgen? En die had zoiets van, ik ben overgeplaatst. En dat was maar echt zo. Maar die vond het kei leuk en die had zoiets van, hey, tuurlijk kom ik kijken. Dus die was overgeplaatst en toevallig zat hij dan ook op de eerste rij daar. Dat is bijna een vriend geworden die mij kon beschermen. Dat heb je ook nodig, hè. I was his bitch.
Je hebt gewoon effectief nu foute vrienden.
Ja. Ik heb echt letterlijk foute vrienden nu. Mijn kleinste podium was in Nederland alleszins. Ik heb meegedaan aan die wedstrijd, de Comedy Slam. Ja. Ook gewonnen. Nu, dat was niet zo moeilijk om dat te winnen. waar was dat? In Nederland? Ik denk Utrecht of Tilburg, die kanten. In een restaurant. Christian had dat geregeld. Oh, toplocatie. En dat was samen nog met een Engelstalige comedian, niet Adam Fields, maar een andere, een iets oudere.
Neville Raven?
Ja, Neville Raven. En wij komen ertoe en... we moesten tussen de gangen spelen en dat was oké. En waar is het podium? En die wijst naar... Dat was een heel klein restaurantje. Naar een wenteltrapje, dan naar boven gaan, zo'n ijzeren wenteltrapje. Het eerste treetje van die wenteltrap, dat is jouw podium.
Dit is niet in Utrecht geweest en niet in Tilburg, was een verschrikkelijke locatie in Schiedam.
Ja, dat was hem. Je hebt er ook gestaan.
Oh, 2 keer.
Ja, wel. Ik heb dus geen 2 keren, Wouter, want dan weet je ook, ik kom daar niet meer. en dat was echt de eerste treden van dat rondtrapje. Heb ik gestaan en ik vond dat vreselijk. Ik vond dat echt een vreselijke avond. Dat is het kleinste podium. De leegste zaal was ook in Nederland, wat niet moeilijk is. Dat was een heel leuk theaterke wel, zo een gewelf aan het water.
Ja, werftheater denk ik.
Ja, het werftheater, ja, in Utrecht.
Ja. Ja, geweldig.
Die hadden mij geboekt. Fijn, ik kom daartoe. Het was goed weer. Je ziet barbecue en de mensen langskomen en genieten. En we zitten al even buiten gewoon. Hè. Alles is
geïnstalleerd. Wacht even. Want voor wie denkt, je ziet barbecue en de mensen langskomen. Het is aan de gracht. Dus er komen mensen met bootjes met een barbecue op.
Ik denk dat voor alle Nederlanders wel duidelijk was. Nee, en die mensen komen langs. Ik zit zo met die oude vrouw die daar theater uitbouwt, denk ik, gewoon te praten.
Ja,
ik zeg, hoeveel mensen komen er? Ja, voorlopig nog niemand. Oké, jullie hebben mij geboekt. Maar het is vanavond ook voetbal. Nederland speelt tegen Colombia. Voorbereiding van het WK. dat is 5-6 jaar geleden, denk ik. Want vorige week stond Marlon hier, Marlon Kikke, en dan was het vol. En we hadden gehoopt dat er ja, vandaag ook met mijn nog niemand. Ik zeg, oké, goed. Ik ben geïnstalleerd, ik ben er hier gekomen. Ik zeg, we gaan spelen. Hè. En ik denk dat er 4 man zat, die toch nog gekomen waren. Ik vermoed ook dat zij die mensen had opgebeld. Echt zo van, kom alsjeblieft, die Belg staat hier. Ik heb ook gewoon zonder micro gespeeld. En ik heb ook weer gespeeld alsof die zaal vol zat. En die mensen hebben een topavond gehad. Ik heb mij top geamuseerd. Ze hebben beloofd mij nog eens te boeken. Dat hebben ze niet gedaan bij deze. maar dat was wel, denk ik, de leegste zaal. Ik denk 3-4 man max, maximum.
Oh, wauw. En gewoon een avondvullende show.
Je avondvullende show, 1,5 uur, of 1:40 ja, gespeeld. En ja, er vol een bak ingevlogen. Ik was er toch. Het was goed weer. Ik had zoiets van, fuck, ik kan gewoon spelen.
Ja.
Dat kan ik ook zeggen dat ik in Nederland gespeeld heb. dat is altijd nog minder erg dan nog Groningen rijden voor 5 man. Dat heb ik ook gedaan voor Christian Pili. Met een cocktailbar in Groningen waar niemand wist dat comedy was.
Ja, daar ben ik ook wel eens geweest.
En dan mag je dan 5 minuten spelen en dan terug 4 uur naar huis rijden. Ja. Dus dan alle jonge comedians, die dingen moet je doen. Waarom, dat weet ik niet. Maar je moet die
wel. Maar waarom doe jij ze of deed jij ze?
Ja, dat zat mee in die finalistentour.
Ah,
dan,
zo.
Comedy Slam, dus ja, je moest dat doen. En ik wou gewoon spelen, dat was mijn beginjaar. Ik wou spelen. En ja. Dan kom je op zulke plekken terecht. Ik heb een keer in een zomerbar, in België hebben ze de zomer events. Dat zou je in parken een zomerbar maken en dan events doen. Ja. En ik was het eerste event in de zomerbar daar, ik geloof in Edegem. En het was comedyavond op het podium. En dan hadden ze zo allemaal van die paletten waar ze tafeltjes van hadden gemaakt. En dan hadden ze nog op 50, 60 meter ook nog paletten. Maar die waren overdekt. En toen begon het te regenen. En iedereen zat op 60 meter afstand. En op dat moment zegt de organisator, je mag beginnen. En ik had toen nog niet zoiets van, jongen, dit gaat niet. Die mensen zitten 60, ja, die komen wel dichterbij. Mensen kennen haar, die komen wel dichterbij, maar ja, het was het regenen. Dus die mensen hadden echt niet zoiets van, ja, wij komen dichterbij. Dus ik heb echt niemand, hè, 60 meter tussen. En dan... Je was het spelen, yay! En interactie, vergeet dat, hè, want je hoort toch niet terug, dus je benoemt wel dingen. Dus ik heb daar wederom, denk ik, 1,5 uur gespeeld. En dan achteraf wel ook mij even gaan afdrogen op de plek waar dat wel volk zat. En die zei achteraf, er is hier keihard gelachen, wij vonden het keiplezant. Maar ik heb dat nooit gehoord, want die lach kwam niet tot bij mij. Dus ik had het gevoel, ik sta hier gewoon voor een lege wei. Terwijl die mensen daarachter blijkbaar eigenlijk wel aan het opletten waren. Dus ze waren eigenlijk ook heel dankbaar dat ik zo had doorgespeeld. Omdat ik toch zoiets had, ja, ik doe dat dan, hè, doorspelen.
Oh, wauw. Maar denk je niet dat dit soort shows dus voor 4 man of voor 5 man in Groningen wel ook maken dat je dus... kan staan voor een hele zaal die gekomen zijn voor het West-Vlaams Ventekoor en wel gewoon volle bak spelen alsof het... Dat je daar een soort hardheid door ontwikkelt?
Ja, ze vragen soms, wat kun je daar leren? En op dit moment, voor mij, ik niks niet meer. Ik heb het gedaan, ik heb eruit meegehaald wat ik er mee kon halen. Maar dat doet mij nu, als het nog eens gebeurt, want het is mij vorig jaar nog een keer gebeurd, ergens moet ik gaan spelen waar ik al 5 keer gespeeld had, altijd vol een bak in jeugdhuis in Genk. Een heel leuk... Wacht even, hoe heet het nu weer? Je hebt er de Ginsert in Genk. Je hebt er ook onwaarschijnlijk al gestaan. Ik ben er redelijk zeker van. Maar doe het niet, toch? Altijd vol een bak, dus je pakt dat blind aan. Oh ja, de Ginsert, ik ga.
Ja.
Alleen hadden die een nieuw bestuur en ik kom toe... En die zeggen luid op, ja, wij zijn een nieuw bestuur, ja. En wij geloven niet echt in reclame. Dus er was niemand. Ja. Er zat 4 man. En dan, dan komt er toe van, allee, ik had mij zo verheugd op de Ginsert. En dan zitten hier 4 man. Fuck you. En ik heb toen wel gespeeld voor die 4 man. Maar ik heb toen wel gezegd, en nu gaan ze mij terugboeken en gaan hier werk van maken, want ik wil hier staan. En die hebben mij het jaar daarna teruggeboekt en het was een nieuw bestuur alweer en het staat terugvol. Dus diezelfde plek waar je al zoveel jaren leuk speelt, ineens 3 man, 4 man, zo, omdat je gewoon niet met het weet. Hè. Ja. Dus dat gebeurt heel af en toe nog zo'n dingen. Maar gelukkig niet al te vaak niet meer.
Ik ben om een beetje af te gaan ronden. Staat er één nog op je lijstje waarvan je denkt, oh, als ik daar nu naar terug zou gaan, met alles wat ik nu weet en nu kan, zou ik dat heel anders aanpakken? Of misschien heel anders. Misschien zat er ook één tussen waarvan je nu zegt, met alles wat ik nu weet, had ik niet eens ja gezegd.
Er zit er eentje tussen dat ik sowieso nog wil vertellen. En misschien dat ik nog wel op één kom in deze categorie. Eentje met Nigel.
Nigel Williams.
Nigel ja. Williams. Ik speel keigraag met Nigel. Wij klikken ook heel goed. Maar er is een hele periode geweest dat ik niet met hem gespeeld heb. Dat hij mij niet gezien had, dat wij elkaar niet waren tegengekomen in het circuit. En wij komen elkaar nog eens tegen. Op een comedyavond, ik moet voor hem spelen. Ik mag een half uur spelen. In een zaal waar dan nog een decor staat van een amateurgezelschap dat de week daarna in die decor nog moet spelen. De dag daarna in die decor. Dus een oud huis, zo, waar we in stand te spelen. En voor mij waren er al een paar geweest. Iedereen was al leuk en echt Wouter knallen. Van, fuck. En ik was zo blij, omdat de Nigel is toch een beetje de godfather of comedy. Die mij dan zo lang niet gezien had, dat ik wist van, oké, die gaan nu zeggen, ik ben gegroeid. En die gaat, ik was trots. Ik was echt zoiets van, fuck ja, de Nigel heeft mij gezien. Ik kan een compliment krijgen van de fucking Nigel. En wat ik niet op had gelet, was dat ik 5 minuten te lang had gespeeld. Nu, Nigel is daar heel gevoelig aan. Omdat in Engeland gaat blijkbaar de micro op de minuut uit. In Vlaanderen zijn we er iets soepeler in. Dus ik kom met een high van dat podium. Zo, ta-ta. En ik kijk naar de Nigel, ik zeg, hey. En ik verwacht dat hij mij gaat knuffelen en zeggen, fuck, you were fucking amazing. En het enige dat hij doet, is mij uitscheid. Die begint zo, you fucking wanker. Ga het een kwartier te lang gespeeld. Ga ze klootzak. In Engeland zetten we een micro uit. Ga denk niet, ga ze een egoïst. En je begint mij er kapot te maken. Ik kwam echt van den high naar mijn, what the fuck heb ik zoveel? En ik had 5 minuten te lang gespeeld. Een week later ging dat verhaal al rond. Geron, heb jij echt 35 minuten te lang gespeeld? Nee, zo erg was dat niet. 5 minuutjes en high. En ik ben nog nooit zo rap van een high naar een depri gegaan. Van, oh, what the fuck? En ik heb hem 1000 keer sorry gezegd. En ja, het is allemaal goed gekomen tussen mij en Nigel. Maar die wou toen echt, ik denk, frontaal op mijn bakken slagen. Terwijl ik dacht van, ik heb hier, ja, ik had ook echt wel goed gespeeld. Maar dat was, ja,
te lang.
Te lang. 5. En ik moet zeggen, nu dat ik eigenlijk vooral headline, ik begrijp het wel. Als iedereen 5 minuten te lang, je voelt dat op het einde van de zaal, op het einde van de avond, die zaal is moe, die is op. En dan moet jij als headliner die het meeste betaald wordt, iedereen weet dat, die het meeste carrière heeft, wat dan ook, moet jij erover gaan. En ineens lukt het niet meer, omdat je voelt dat die zaal, het is op. Dan vind ik dat ook lastig. Dat vind ik ook lastig. Alleen, ik stond toen nog in de positie van vlak voor Nigel te spelen. En dat is zo, fuck.
Ja.
Ik heb wel een keer iemand gehad die mij moest MC'en. En in plaats van 5 minuten deed hij een uur.
Oeh.
Ik stond echt al klaar achter het podium. Ik ging mijn, dat was vorig jaar, een volledige try-out doen van 1:20. En Die begint interactie te doen en dan begint hij mij aan te kondigen en dan begint hij terug interactie te doen. En dan terug, oh ja, en dan nog interactie. En in het begin zat hij, lacht er nog wel, maar die heeft echt een uur interactie gedaan met het publiek om mij dan aan te kondigen. En ik was toen even woest als Nigel na mijn 5 minuten. Ja.
Hoe ging die try-out nog? Ging dat nog?
De eerste 3 kwartier ging heel leuk en dan de laatste 25 was, ja, down the drain. Omdat je voelt dat het op is. Ja, mensen zitten dan op dat moment 2,5 uur in de zaal. Ja, dat is te veel.
Ja.
Dus ja. Shit.
Top, man. Dankjewel.
Graag gedaan. Ik vond het heel leuk.
Ik ook.
Een beetje een trip down memory lane.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!